Schriftlezing is vanmiddag uit een brief die Paulus schreef aan de gemeente te Rome, hoofdstuk 12 vanaf vers 9 tot en met hoofdstuk 13 vers 7.
De liefde zij ongeveinsd. Heb een afkeer van het boze en hangt het goede aan. Heb elkander hartelijk lief, met broederlijke liefde, met eer de een de ander voorgaande. Zijt niet traag in het benaastigen, zijt vurig van de geest, dient de Heere. Verblijdt u in de hoop, zijt geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed. Deelt mede tot de behoeftigen der heiligen, tracht naar herbergzaamheid. Zegent hen die u vervolgen, zegent en vervloekt niet. Verblijdt u met de blijden en weent met de wenenden. Wees eensgezind onder elkander, tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelven. Vergeld niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Wreekt uzelf niet, beminde, maar geef de toorn plaats. Want er is geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Indien dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem. Indien hem dorst, zo geef hem te drinken. Want dat doende zult gij kolenvuurs op zijn hoofd hopen. Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwin het kwade door het goede. Alle ziel zij de machten over haar gesteld, onderworpen. Want er is geen macht dan van God. En de machten die er zijn, die zijn van God geordineerd. Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie Gods wederstaat. En die ze wederstaan, zullen over zichzelf een oordeel halen. Want de oversten zijn niet tot een vrees de goede werken, maar de kwade. Wilt ge nu de macht niet vrezen, doe het goede. En gij zult lof van haar hebben, want zij is Gods dienares, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees, want zij draagt het zwaard niet te vergeefs, want zij is Gods dienares. Een wreekster tot straf degene die kwaad doet. Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleenlijk om der straffen, maar ook om der gewetenswil. Want daarom betaalt gij ook schattingen, want zij zijn dienaars Gods, in dezelfde geduriglijk bezig zijnde. Zo geeft dan een iegelijk wat gij schuldig zijt. Schatting die gij schatting, tol die gij tol, vrezen die gij vrezen, eer die gij eer schuldig zijt.
We zullen vanmiddag, gemeente, vooral ook stilstaan bij de overheid. Het gezag en het eerbiedigen van de overheid als macht die door de Heere over ons is gesteld. Het wordt in de Heidelberger Catechismus maar kort aangestipt, maar het is wel een uitwerking ook van het vijfde gebod, eer uw vader en uw moeder. De tekst voor de prediking is Romeinen 13, 1 tot en met 7. Romeinen 13, vers 1 tot en met vers 7. En het thema waaronder dit gedeelte wordt verkondigd is: Christen is een burger van twee werelden. Een burger van twee werelden. Vanuit de tekst van vanmiddag, Romeinen 13, vers 1, trekken we drie lijnen. Kijk allereerst naar Paulus en Rome, een brief aan Rome. Vervolgens Rome en Jeruzalem. En als laatste wij in Jeruzalem. Wat is nou de betekenis van bijbelse opvatting over de overheid voor ons vandaag de dag? Nu, het hoeft geen uitleg, gemeente, om te zeggen dat dit een actueel onderwerp is wat vanmiddag voor ons ligt opengeslagen. Wat u er ook van vindt, van de overheid, we hebben er allemaal wat van gevonden in de achterliggende periode. Ik kan me ook niet voorstellen, toelevend na de lokale verkiezingen van maart, dat er iemand onder ons is die niet gaat stemmen. Het is je plicht als christen om te stemmen. Maar nu we er ook allemaal wat van vinden, laten we natuurlijk ook onze stem horen. Ik kan me niet voorstellen dat je thuis blijft. Maar goed, we staan nogal voor een aantal vragen. U en ik, als mens, 2022, het raakt ons allemaal, beleid van de overheid. Maar ook op de plaats waar u staat in de samenleving en waar ik sta in de samenleving. U op uw plaats, in het onderwijs wellicht. Wat heeft u dan meer dan eens ook op een ingrijpende wijze te maken gekregen met sluiten van de overheid. Denk ook aan de verschillende gemeenteleden die werkzaam zijn in de zorg. En de gevolgen, niet alleen van alles wat er gebeurt als gevolg van de pandemie, maar ook het beleid van de overheid. En ik bedoel dat niet positief of negatief, maar gewoon algemeen. Met de gevolgen, wat heeft u daarvan ook veel moeten meemaken? Ook wij als kerk, en niet alleen wij als gemeente, maar ook het kerkelijk leven in ons vaderland. Ga je wel of niet afschalen op advies van de overheid? Moet je eigenlijk wel luisteren naar de overheid? Hoe ga je om met een advies? En hoe hou je in deze tijd het contact met de overheid, ook lokaal, open? Allemaal van die vragen waar we zo opeens van het een op het andere moment mee te maken kregen. Ik denk dat ik die dagen, zo na middag, bijna 2 jaar geleden nu, niet meer zou vergeten. Traditiegetrouw gaan mijn vrouw en ik altijd in de week na middag even weg, dagen na middag. En zo ook dat moment. En in de avond kwamen al de eerste appjes binnen. Ook vanuit de crisis, die lokale crisis-app die opgericht is tussen de lokale overheid en de verschillende predikanten om in geval van nood elkaar zo snel mogelijk te kunnen bereiken. Nou, daar heb je al meteen die vraag. Hoe ga je om met de overheid en hoe gaat de overheid om met de kerk? Al die vragen, het dwingt ons ook om na te denken over onze plaats in deze samenleving. En dan heb ik het niet alleen over de actualiteit, ik denk ook even aan het moment in de voorbeden vanmiddag. Het christelijk onderwijs, dat ook staat voor allerlei vragen. Hoe gaan we om met een overheid die ook wat vindt over bepaalde onderwerpen? En dat wat de overheid over die onderwerpen vindt, staat blijkbaar haaks op dat wat een christelijke school voorstaat. Hoe ga je om in een gesprek met de overheid? Wat zeg je wel, wat zeg je niet? En vooral door wie laat je je leiden? Ik denk ook even, en met mij bent u natuurlijk ook op de hoogte van de actualiteit en het interview dat gisteren stond in het Reformatorisch Dagblad met een belangrijke politicus uit Finland, die nu voor de rechter wordt gedaagd, is ook minister van Binnenlandse Zaken geweest, christen, omdat zij zich het getuigenis van het evangelie in het publieke domein niet schaamt. En zich moet zij daarvoor, moet zij zich ook verantwoorden voor dat wat zij vindt over een aantal aangelegen onderwerpen die in Finland, net als hier in Nederland, spelen. Genderbeleid en alles wat daarmee samenhangt. En ik denk ook even aan onze kinderen. Waar staan wij als samenleving over 20, 30 jaar? Als onze kinderen volwassen zijn, kunnen ze dan hun kinderen nog wel naar de kafijnschool brengen? Of, en dan roep ik maar een stem op in onze samenleving en ook in onze achterban, geven dan thuisonderwijs. Hoe ver ga je mee met een overheid die allerlei dingen voorstaat die wij in ons geweten vanuit de schrift niet kunnen meemaken? Nu, het is daarom al goed, gemeente, dat Gods woord ons ook op dit punt niet in de steek laat. En dat wij vanmiddag een brief voor ons hebben liggen die geschreven is aan het machtscentrum in de dagen van het Nieuwe Testament, gemeente van Rome. Niet zomaar een kleine gemeente. Ik ga ervan uit dat wanneer Paulus deze brief schrijft, let het ook op de groeten die hij doet aan het einde van deze brief, dat in de stad Rome, verspreid over de stad, verschillende huisgemeenten bij elkaar kwamen. Een snel groeiende gemeente die, zoals we dat nu ongeveer inschatten, vanuit het niets is ontstaan. Er is geen apostel aan te pas gekomen. Naar alle waarschijnlijkheid is deze gemeente ontstaan vanuit de pelgrims die tijdens de grote feesten in Jeruzalem op bezoek waren en daar in aanraking waren geweest met een zekere Jezus uit Nazareth, die het woord van God verkondigt. Of, en hun namen worden ook genoemd, die getuigen waren van de uitstorting van de Heilige Geest in Handelingen 2, door God werden aangeraakt, werden bekeerd en terugkwamen in Rome en daar in hun synagoge vertelden dat de schriften vervuld zijn door Jezus, die de Heere, de Kyrios is, de Koning der Koningen. Nu deze gemeente is ontstaan en je merkt aan deze brief dat Paulus ook een bijzondere band met deze gemeente heeft gekregen. Hij verlangt er ook naar, zo schrijft hij op een aantal plaatsen in deze brief, om deze gemeente te ontmoeten. En met dat hij dat schrijft, zo stel ik me dat maar voor, kan hij zich nooit voorstellen dat hij die gemeente een keer zal ontmoeten, niet als apostel in de volle bediening, maar als gevangene van Jezus Christus, geboeid in afwachting van een proces bij de keizer. Het is niet niks wat Paulus schrijft, die Romeinen 13 vers 1. Laat het maar even lezen, gemeente. Er staat in Romeinen 13 vers 1, alle ziel zij de machten over haar gesteld onderworpen. Nou, dat laat weinig ruimte over voor uitzonderingen. Alle ziel. En als je dat zo leest, alle ziel, dan bedoelt Paulus dat niet alleen wat getal betreft, alle christenen. Geen één uitgezonderd. Maar ook helemaal volledig. Elke christen van harte. Volledig. Zonder terughoudendheid. Zonder aarzeling. Zonder bedenkingen. Onderworpen aan de machten over haar gesteld. Is dat een beetje nog, mag ik het maar gewoon even menselijk zo zeggen, gemeend? Hè? Ik denk dat we met elkaar hier ook eens rustig over moeten nadenken. Is niet een beetje naïef van Paulus om dat zo te zeggen? Hij is nu nog een vrije man als hij deze brief schrijft. Een stukje politiek die hij dan misschien bedrijft. Ja, de gemeente in Rome. Stroopsperen. Met het oog op de overheid van Rome. Mooie woorden schrijven, zodat die gemeente in Rome ook niet in confrontatie, in conflict komt met de lokale overheid. Nou, ik denk niet dat we dat zomaar kunnen zeggen. Er is voordat Paulus deze brief schrijft al het nodige gepasseerd in Rome, ook op het terrein van staat en godsdienst. Ik noem maar even twee voorbeelden. Deze brief is ongeveer in 56 na Christus geschreven. In de tijd dat Nero aan de macht is, in de eerste periode van Nero, die keizer Claudius heeft opgevolgd. Claudius heeft twee besluiten genomen die direct ook de vrijheid van godsdienst, voor zover die in die tijd er was, raakt. In 41 na Christus besluit Claudius dat alle Joden in Rome niet meer mogen samenkomen in de synagoge. Gewoon de deur dicht. Ze mogen nog wel privé hun godsdienst uitoefenen, maar niet meer in het openbaar. En dan heb je maar te luisteren. Doe je dat niet, nou, dan weten de Romeinen wel hele korte metten mee te maken. 41 na Christus. U moet weten dat de christenen in deze tijd door de Romeinen werden aangezien als joden. Ze zagen het christelijk geloof als een stroming binnen het jodendom. Dus die prille gemeente die in Rome op dit moment ontstaat, krijgt meteen met dit besluit te maken. Deur dicht. Op verloop van enkele jaren wordt dat besluit weer losgelaten. Maar dan ontstaat er een grote onrust in de Joodse gemeenschap in Rome. Dat weten we ook door een Joodse schrijver uit die tijd over een zekere Christus. En u hoort in die naam Christus al een andere naam doorklinken, de naam Christus. Of hij nu wel of niet de Messias is. Die onrust die begint te broeien in de Joodse gemeenschap. Dat escaleert, dat komt op een gegeven moment tot een uitbarsting. En de Romeinen zijn erop gebrand om alles maar rustig te houden in Rome en ook in het Romeinse Rijk. Onrust leidt vroeg of laat altijd tot opstand en opstand bedreigt de staat. En de staat, als die begint te wankelen, dan valt alles omver. En Claudius besluit van het een op het andere moment, als een paar jaar later, om alle Joden de stad uit te zetten. Je kan je koffer pakken en vertrekken. Dat raakt ook de kerk in Rome. Hoe we dat weten, wel onder die vele Joden zijn ook een zekere Aquila en Priscilla, die Paulus dan ontmoet in de gemeente van Korinthe. Men vertelt dat dan ook zo tussen neus en lippen door in Handelingen staat dat ze op besluit van de keizer uit moesten wijken uit Rome en de toevlucht hebben genomen. Nou, gewoon, wij zouden vandaag de dag zeggen dat zijn dan vluchtelingen. Hun heil hebben gevonden of gezocht in Korinthe. Tussen die twee momenten en het schrijven van deze brief ligt ongeveer 15 jaar. Om nou te zeggen dat Paulus naïef is? Denk het niet. Waarom schrijft hij dit eigenlijk? En wat bedoelt hij? En hij schrijft het ook nog eens een keer op een moment als er een keizer aan de macht is gekomen, Nero, die hoewel Nero zich inhoudt, de mensen wel met argusogen gadeslaan. Soms heb je een bepaald voorgevoel, maar dat gold ook in die tijd rondom de regering van Nero. En kort na het schrijven van die brief slaat Nero om, komt zijn ware gedaante naar voren en blijkt het een felle christenhater te zijn. En dan schrijf je zo'n brief. Niet aan de gemeente in Korinthe, waar het nog rustig is, of aan de gemeente ergens in een dorpje in een uithoek van het Romeinse Rijk, maar nota bene de hoofdstad van het Romeinse Rijk. Deze brief. Ik denk, gemeente, dat het goed is voordat we verder gaan luisteren naar de schrift, dat we eerst maar even onze zegeningen moeten tellen, of niet? Je zou maar leven in zo'n samenleving, dat de overheid zegt deur dicht. Komt daar zo meteen nog wel op terug. Het zou je maar overkomen dat je misschien wel onterecht wordt aangezien voor een Joodse godsdienst, maar dat je geen eens de gelegenheid krijgt om dat uit te leggen naar de overheid. En dat de overheid gewoon zegt vertrek, wegwezen. En dat wij vanmiddag in alle rust die zo samen mogen zijn rondom Gods woord. Dat de overheid dat niet verbiedt. Dat de schrift open mag gaan. Dat onze kinderen morgen weer kunnen laten gaan naar de Johannes Calvijnschool, de Gomaris, de Marnix, de Guido. En dat het onderwijs ook nog eens een keer door de overheid wordt gefinancierd. Een wonder, hè? Vindt u dat ook niet? Wees nou eens heel eerlijk. Zal ik het antwoord voor u geven? Dan spreek ik ook naar mezelf. Ik vind het eigenlijk helemaal geen wonder. Ik vind het gewoon. Waarschijnlijk heeft u dat ook gelezen in de achterliggende week. Stond ook in het Reformatorisch Dagblad. Cijfers over de vervolgde kerk. 1 op de 7 christenen wordt op dit moment wereldwijd vervolgd. 1 op de 7. 230 miljoen christenen. Alle inwoners van Canada en de Verenigde Staten bij elkaar. Bent u onderweg een politieagent tegengekomen? Zit hier in de gemeente iemand die hoort bij de veiligheidsdienst? Die komt om te spioneren? Zag u een camera hangen Zoals dat geldt voor die gemeente in China, in de kerkcamera's. De kerkgangers in de gaten te houden. De predikant. Ja, er is hier wel een camera, de livestream. Maar wat een vrijheid, of niet? Misschien is dat wel het eerste wat we vanmiddag met elkaar moeten constateren. Dat we het ongewone gewoon vinden. En het gewone, in de wereld zult gij verdrukking hebben. Ongewoon. Wat is dat eigenlijk voor een overheid in Rome? Vergun me dat ik dat even zeg, gemeente, ook voor onze jonge mensen. Maar in Rome ligt de macht in de handen van één persoon. Zowel de besluiten die genomen moeten worden, politieke besluiten, als ook de uitvoer van die besluiten. Maar ook de rechterlijke macht. Rechtszaak. Denk alleen maar aan de schrijver van deze brief. Een aantal jaren nadat hij deze brief heeft geschreven, staat hij voor de Romeinse overheid in Jeruzalem. Omdat de overheid het leven van deze gevangenen niet kan garanderen, wordt Paulus in de nacht vervoerd naar Caesarea en daar wordt de rechtszaak voortgezet. Wordt wel verdaagd, 2 jaar lang zit je in de gevangenis. De gevangenis kun je nog bezoeken. En als hij dan uiteindelijk voor de rechterlijke macht staat en hij merkt dat het proces niet eerlijk verloopt, dan beroept hij zich op, niet op de Hoge Raad, een hogere rechtbank, maar beroept hij zich op de keizer. Dat is Nero. Die christenhater. Wij in onze samenleving hebben een scheiding van machten. We hebben de Tweede Kamer. We hebben de rechtspraak. Toen aan het begin van de eerste lockdown in België en Frankrijk de overheid ingreep en alle religieuze samenkomsten verbood, betekende dat, wil ik het even wat dichter bij huis halen, dat de evangelisatiepost in Gent ook dus dichtging. Er was geen dienst meer die belegd mocht worden. Er was helemaal geen dienst. Verschillende mensen van de post hebben toen met ons meegeluisterd of met Dordt. Ze konden niet naar hun kerk. Dat trof niet alleen de evangelisatiepost in Gent, dat trof ook de grote Joodse gemeenschap in België. Denk aan Antwerpen, waar een grote Joodse wijk is. Met succes hebben de Joden in België een proces aangespannen. Dan werden ze in hun gelijk gesteld door de rechter. En moest op last van de rechter, de kerk, de synagogen, andere gebouwen van religieuze samenkomsten weer open. Wat een zegen is het als een samenleving zo georganiseerd is. Zeker, ik weet het, ik hoor die vraag al opkomen, ook vanuit de gemeente. Ja, dominee, voor hoe lang? Wat zei de zaligmaker ook alweer? Wees niet bezorgd voor de dag van morgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. Zolang wij naar voren kijken, kunnen we de zegeningen van vandaag niet tellen, toch? Men werd in het gelijk gesteld. En op last van de rechter moest de overheid de deuren weer openen. En hier schrijft een christen in 56 na Christus, alle macht onderworpen. Er is geen macht, vers 1, dan van God. En de machten die er zijn, die zijn van God geordineerd. Maak er een stap naar het tweede punt. Rome en Jeruzalem. Paulus legt in dit gedeelte ook uit hoe hij bij deze voor ons gevoel misschien wel boute stelling komt. Alle macht onderworpen. Er is geen macht dan van God. En hij doet dat uiteraard aan de hand van de Bijbel. Uitleggen hoe wij ons mogen verhouden tegenover de overheid. Allereerst door heel letterlijk een woord van de Heere Jezus aan te halen. Dat staat aan het slotgedeelte van onze schriftlezing, vers 7. Leest u maar even met me mee. Er staat in vers 7 van Romeinen 13, zo geef dan een iegelijk wat gij schuldig zijt. Schatting die gij schatting, dus dat betekent belasting. Tol, dat is een andere vorm van belasting, wat in het Romeinse Rijk, die gij de tol, vrezen, dat betekent eerbied en ontzag, die gij de vrees, eer, die gij de eer, schuldig zijt. Je hoort in dit woord dat Paulus hier aanhaalt aan het slot van zijn betoog, en dan stapt hij in vers 8 over op een ander onderwerp. Je hoort aan dit woord wat Paulus hier aanhaalt een uitspraak van de zaligmaker. Wat blijkbaar Paulus al bekend is, terwijl die uitspraak van de Heere Jezus nog vastgelegd moet worden in de evangelieën Matthäus, Marcus en Lucas. Welke uitspraak? Dus kijkt u maar even met me mee, gemeente. We gaan nu ook een aantal keer bladeren in de Bijbel. Uitspraak in Marcus 12. Marcus 12. Dat is het moment wanneer de Heere Jezus wordt geconfronteerd met een aantal schriftgeleerden die hem willen vastzetten op het terrein van de overheid. Schriftgeleerden die er nogal moeite mee hebben, ook met het beleid van de Romeinse overheid in hun dagen. Dat raakt hun ook in hun vrijheid, niet alleen als land en als volk, maar ook op het terrein van de godsdienst. En ze willen weten waar Jezus eigenlijk in die hele discussie staat. Is hij nou voor of tegen de Romeinse overheid? Ze hopen eigenlijk tegen, net als dat zij tegen de overheid zijn. Maar dat laatste verzwijgen ze op dit moment. Want als de Heere Jezus tegen de Romeinse overheid is, kunnen ze een proces aanspannen bij de Romeinse overheid door hem te beschuldigen van oproer, van opstand. Dat de leer die hij ventileert in Galilea, in Jeruzalem en Judea een opruiende leer is en dat hij uit is op revolutie, op opstand. Nu, daar zijn de Romeinen buitengewoon bang voor. Dat zoiets zal ontstaan in hun rijk. Zeker onder het Joodse volk waar ze hun handen aan vol hebben. En dan zegt de Heer Jezus het volgende. Ik wil dat gedeelte maar even in zijn geheel met u lezen. Dat is vanaf vers 13 van Marcus 12. Zij zonden tot Jezus enige van de schriftgeleerden, van de Herodianen. Dat zijn priesters die op de hand van de Romeinse overheid zijn. Daarom worden ze Herodianen genoemd. Opdat zij hem in zijn rede vangen zouden. Dat is eigenlijk ook wel een beetje, hoe moet ik dat zo zeggen, politieke berekening van het Sanhedrin. Ze kunnen het met elkaar op het terrein van de politiek niet door één deur. Ben je voor of tegen Rome? Nou, als je die discussie aanzwengelt in het Sanhedrin, dan hangt iedereen in de gordijnen. Maar als het gaat om Jezus uit Nazareth, dan hebben ze elkaar snel gevonden. Dan weten ze precies welke politieke richting en welke politieke partijen ze af. Ze moeten sturen naar deze profeet. Ze kwamen, vers 14, en zeiden tot hem, meester, wij weten dat gij waarachtig zijt, oprecht zijt, en naar niemand vraagt. Hè? Dus u kijkt niemand aan op zijn gezicht, u maakt geen onderscheid. Gij ziet de persoon des mensen niet aan, maar gij leert de weg van Gods in der waarheid. Is het geoorloofd de keizer schatting te geven of niet? Zullen we geven of niet geven? En hij wetende hun geveinsdheid, hun dubbele agenda, zeide tot hen, wat verzoekt gij mij? Breng mij een penning, doe je portemonnee eens open en haal daar eens een muntje uit en laat die mij zien. Nu, dat doen ze, vers 16. En hij zegt dan tot hen, van wie is dit beeld? En wiens gezicht staat er nou op dat muntje? Munten in de tijd van de Romeinen werden altijd geslagen met aan de ene kant het gezicht van de keizer. En was het opschrift? En ze zeiden tot hem, des keizers. En Jezus zeide tot hen, geef dan de keizer wat des keizers is, en goden wat Gods is. En zij verwonderden zich over hem. Wat Paulus hier heel eenvoudig doet in Romeinen 13, is terugvallen op het woord van zijn koning. Want hij is christen. En een christen leeft in twee werelden. Een christen hoort bij het koninkrijk der hemelen. is dienaar van koning Jezus. En als dienaar van koning Jezus is een christen dienaar in deze samenleving. Ik wil dat even herhalen, gemeente. Een christen is dienaar van koning Jezus. En als dienaar van koning Jezus is hij dienaar in deze samenleving. Voordat wij kritiek hebben op de overheid, mogen we denk ik eerst even onze kritiek toetsen aan onze koning. Dat is toch koning Jezus? Staat hij achter die kritiek? Omdat mijn kritiek zijn kritiek is? Nee, ik vraag u vanmiddag niet, wat vindt u van de overheid? Ik wil eigenlijk even daarvoor gaan zitten. Dat wat u vindt, vindt de Heere dat ook? Is uw kritiek zijn kritiek? En is dat wat u vindt ook te herleiden tot de schrift? Hoe deden de christenen in Rome het eigenlijk? Daar is wel wat over te vertellen. Mag ik even één voorbeeld naar voren halen? Er zijn een aantal schrijvers, ook heidense schrijvers, maar ik citeer dit keer een christelijke schrijver, die vertellen hoe christenen in Rome zich verhouden tot hun overheid. En dan praten we over deze tijd, of kort daarna, tijd waarin de vervolging ook losbarst. Dat is het volgende. Een christen valt op de markt, zo zegt een van hen. Waarom? Omdat een christen op de markt stil is. Wat is de praktijk op de markten van Rome? Daar ventileer je je kritiek op de lokale overheid of op de overheid die daarboven staat, de keizer. Er klinkt voortdurend een gemor, onvrede over de belasting, over de wetgevingen, over allerlei instellingen, over allerlei vorderingen van de overheid. En op een moment als een regeringsbeambtenaar langskomt lopen of iemand die hoog geplaatst is, vallen de mensen even stil, kijken die man na, zo wordt het dan beschreven. En daarna begint het weer, het gemor en het gemopper. En daartussen, zo zegt deze schrijver, lopen de christenen en die zwijgen. Het laat zich raden hoe christenen vandaag de dag omgaan met Twitter en Facebook als het gaat om de overheid. En zij zwijgen. Lastig, hè? Zwijgen. Zijn wie je meester is. Jezus uit Nazareth. Hij zweeg. Is dit alleen maar de lijn die we hier aantreffen in het Nieuwe Testament? De lijn naar het evangelie van Marcus en dan van Paulus? Om het maar even kort door de bocht te zeggen, maar goed, ik denk ook even met u mee en met jou mee, is dit nou alleen de mening van Paulus? Ik wil nog even een voorbeeld naar voren halen, dan maken we de volgende stap en dan verwijs ik even naar iemand anders in het Nieuwe Testament. Kijk maar mee, dat is de eerste brief van Petrus, 1 Petrus. Ook iemand die zo vaak te maken heeft gehad met mensen die boven hem staan, ik kom daar zo nog op terug. Deze brief die Petrus schrijft aan een gemeente ergens in de verstrooiing is gericht aan een gemeente die vervolgd wordt op dit moment. Je krijgt uit alles de indruk als je 1 Petrus leest en ook 2 Petrus, dat die vervolging op zijn minst wordt gedoogd door de overheid daar ter plaatse. Men weet wat er gebeurt, de Romeinen zijn uitstekend op de hoogte van alles wat er plaatsvindt in hun rijk, ook in de verschillende regio's. Hun ambtenaarapparaat werkte wat dat betreft uitstekend. En als er dan ergens ook vervolgingen losbarsten, dan gebeurt dat in ieder geval met stilzwijgende goedkeuring van de overheid. Dan moet je horen wie hier eigenlijk aan het woord is. Hè? Dat is die man die in de hof van Gethsemane tegen zijn meester zei, zeg, kijk eens, 2 zwaarden. Voor u 1 en voor mij 1. Dan als ze zo komen, dan hoe zullen we ze? En toen die begon te zwaaien als een dol driest, de oor van Morgens eraf hakte, dat zei zijn meester, steek uw zwaard in zijn schede. Nou, die les heeft Petrus geleerd. En hij zegt dan het volgende in 1 Petrus 2, ik lees vanaf vers 13. Zijt dan alle menselijke ordening onderdanig. Exact Romeinen 13 vers 1. Alle menselijke onderdaning onderdanig. Om des Heren wil. Om Jezus wil. Heren is Jezus en Jezus is Heren. Het zij de koning als de opperste machthebbende, het zij de stadhouder als die van hem gezonden worden tot straf, wel der kwaaddoeners, maar tot sprijs dergenen die goed doen. Want alzo is de wil van God, dat gij weldoende de mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mens. Als vrije, maar niet de vrijheid hebbende. Als een deksel der boosheid, maar als dienstknechten van God eert een iegelijk. Heb de broederschap lief. Vreest God, eert de koning. Het is me meer dan eens gemeente in de achterliggende jaren overkomen, niet alleen in deze gemeente, maar ook in de andere 2 gemeenten die ik diende, dat ik wel eens vanuit de gemeente kritiek kreeg op het gebed op de kansel voor de overheid. En ik zeg het nu maar gewoon in het openbaar. Om daarmee aan te geven wat er ook een beetje onder ons kan leven. Ik heb me er altijd heel erg over verbaasd. Over die kritiek. Omdat het onchristelijk is. Onbijbels. Kijk maar naar Romeinen. Naar de brief van Petrus. En naar je zaligmaker. En trouwens, waarom moeten we eigenlijk daar in de overheid gehoorzamen? Zeker er zijn grenzen, daar kom ik zo wel op terug. Eerst wat er staat. Waarom moeten we de overheid gehoorzamen? Kijk er maar met me mee, vers 5. Daar staat in Romeinen 13, het is nodig onderworpen te zijn, niet alleen omwille van de straf. En met andere woorden, Paulus wil daarmee aangeven, om rust, om orde in de samenleving te bewaren, heeft de Heere de overheid ingesteld. En die overheid heeft ook wat dat betreft de bevoegdheid en macht om die rust en die orde te bewaren. Wat zijn we dankbaar of niet? Dat we niet in Rome leven. Maar als je steelt, je hand eraf wordt afgehakt. Als je vergrijpt, je zomaar wordt gegezeld. Maar dat we in vergelijking met die overheid vandaag een overheid hebben die zich ook laat leiden op dit vlak door barmhartigheid. Geen lijfelijke straf. Maar Paulus voegt er nog een tweede reden aan in dit vers. Kijkt u maar mee, er staat niet alleen om de straffen, maar ook om der conscientie, om het om des gewetens wil. Nou, dat hebben we in de achterliggende maanden wel vaker gehoord. Om ons geweten. We hebben moeite met dit. En hier komen we opeens op een blinde vlek in het Nieuwe Testament. Paulus zegt, om je geweten wil, ben je de overheid onderdanig. Wat is dat eigenlijk? Om je geweten. Blijkbaar schrijft hij dit in de veronderstelling dat de mensen die deze brief lezen ook begrijpen wat Paulus bedoelt. Wij vallen er zomaar in. In zijn betoog. Romeinen 13 vers 1 tot en met 7 is eigenlijk ook een apart blok in een groter gedeelte. Vandaar dat we de schriftlezing ook wat eerder begonnen. En dat grote gedeelte is eigenlijk één uitwerking van het woord uw naaste liefhebben als uzelf. Paulus werkt dat gebod in dit laatste gedeelte van de Romeinenbrief niet alleen in de richting uit van je eigen geloofsgenoten, mensen van je gemeente met wie je hopelijk op één lijn zit, maar hij trekt ook allerlei lijnen naar de samenleving, naar verschillende verbanden. En hier in Romeinen 13 vers 1 tot en met 7 wordt de lijn dan getrokken naar de overheid. Maar hij heeft aan het begin van zijn betoog, en daar wil ik even met u naar terugbladeren, Romeinen 12, uitgelegd wat hij onder geweten verstaat. En hij zegt daar het volgende, Romeinen 12, vers 1 tot en met 2. Dat is eigenlijk de inleiding op dit langere gedeelte. Hij zegt dan, ik bid u dan broeders door de ontfermingen van God, dat gij uw lichaam stelt tot een levende, heilige en gode, welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. Lichaam bedoelt Paulus leven mee. Met andere woorden, als het goed is, is een christen in de omgang met zijn naaste zijn meester, die zichzelf opofferde voor de ander. We houden weinig rechten over als je Jezus navolgt. Dan hou je weinig rechten over. Dan krijg jouw leven, als het goed is, de grondlijning van zelfverloochening, zelfverloochening, zelfverloochening. Zwijgen op de markt. Bidden in de binnenkamer. En ieder liefhebben. En in vers 2 komt hij dan op het geweten. Daar staat, wordt deze wereld niet gelijkvormig. Maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. Dan gebruikt Paulus hier hetzelfde woord als wat conscientie is. Uw gemoed. Wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat gij moog beproeven welke de goede en welbehagelijke volmaakte wil van God is. Wat bedoelt Paulus eigenlijk met geweten of gemoed? Je mag het eigenlijk ook zo lezen, iemand die met je mee weet, dat is je geweten. Dat je iets niet van jezelf hebt, maar dat je weet, dit laat ik, omdat de ander het niet wil. Als het goed is, functioneert ook zo uw huwelijk. Dat je nog niet eens doet iets vanuit jezelf, wat jij wil, maar dat in de afwegingen die je maakt, de wil van de ander het zwaarste teelt, weegt. De wil van je man of de wil van je vrouw. Nou zegt de Heere in het woord, dat is nou eigenlijk je geweten. Niet wat jij wil, maar wat de koning wil. Dat weegt het zwaarst. Hij weet mee. Je geweten. Ik weet het. Omdat ik naar hem luister. De koning Jezus. En hoe stond hij tegen de overheid? Geef des keizers wat des keizers is. Goden wat goden is. Hoe stond hij tegen de overheid in het proces dat door hem rondom hem werd gevoerd? Hij zweeg. En hij offerde zich op. Zou dat niet de reden zijn, gemeente, waarom wij in het Nieuwe Testament nergens de oproep zien staan tot burgerlijke ongehoorzaamheid? Voor het eerst in de moderne geschiedenis klonk die oproep klip en klaar in de achterliggende week in de Staten-Generaal. En met recht werd er gezegd, hier wordt een grens overschreden. Maar die oproep klinkt ook onder ons. In kerkelijk Nederland en in de gereformeerde gezind. Ik lees het nergens in het Nieuwe Testament. Oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Weet u wat ik wel lees? In de wereld zult gij verdrukking hebben. Ze zullen u honen, belachen, spotten, geeselen, de gevangenis werpen, berechten. Waar ligt de grens? Tussen gehoorzamen en ongehoorzaam zijn. Mag je dat? Ook tegen de achtergrond van wat we net met elkaar hebben vastgesteld. Ik lees nergens in het Nieuwe Testament de oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Dit gedeelte gemeente heeft in de moderne geschiedenis Romeinen 13 nogal een belangrijke rol gespeeld. En sommigen zijn al voor in hun gedachten. Namelijk in de jaren 40 en 45, toen er helaas vooral in onze achterban en predikanten waren die met een beroep op dit gedeelte zeiden dat je de Duitse overheid moest gehoorzamen. En dus niet in het verzet mocht gaan. Dat beroep op dit gedeelte is onterecht. Waarom? Om twee redenen. In de eerste plaats, laten we maar even nog een keer kijken naar vers 1, daar staat alle ziel zij de machten over haar gesteld onderworpen. Terecht wordt het in sommige Nederlandse vertalingen ook weergegeven met de woorden bevoegd gezag. Dus niet elk gezag, maar bevoegd gezag. En dat kun je van de Duitse bezetter in 1940 en 1945 niet zeggen. Dat was geen bevoegd gezag, dat was onwettig gezag. En daarin geeft de schrift alle ruimte om op te komen voor het recht van het bevoegde gezag. En zeker wanneer het gaat om maatregelen die toen werden getroffen, bijvoorbeeld om de Joden uit te roeien. Hadden we toen de schrift maar beter gelezen. Dat had veel leed bespaard. Ook van mensen die om des gewetens wil onder die prediking klem kwamen te zitten. En dat waren er nogal wat. Als je op zondag hoort dat je niet in het verzet mag. En door de week staat er opeens een Joods kindje voor de deur. Wat moet je dan doen? Er is nog een lijn die de schrift geeft. En dan kijk ik even naar de collega van Paulus, namelijk Petrus. We zagen net in de brief die Petrus schrijft aan de gemeente, 1 Petrus, dat hij juist ook oproept om de koning te vrezen. Maar diezelfde Petrus geeft op een gegeven moment ook een grens aan, namelijk in Handelingen 5. Als hij het woord heeft verkondigd in de gemeente van Jeruzalem en ook nog eens een keer buiten dat kerkgebouw op het tempelplein in Jeruzalem, dan wordt hij door de plaatselijke overheid gearresteerd en in de gevangenis geworpen en voor de rechtbank gedaagd, het Sanhedrin. En die dwingt Petrus om op een gegeven moment ook toe te stemmen dat hij zwijgt. Hij mag die naam van Jezus Christus niet meer in het openbaar noemen. En dan zegt Petrus, ja, maar dat kan ik niet. Men moet Goden meer gehoorzaam zijn dan mens. Als het gaat om het wel of niet verzwijgen van de naam van Jezus in het openbaar. Daar ligt dus de grens. Wat een zegen, hè, dat wij in de achterliggende jaren bij die grens weg konden blijven. Dat we omwille van de gezondheid niet volledig samen konden komen. En nog niet. Maar dat die naam klinkt. Nu ook over de livestream. Ik heb wel eens gedacht, ik denk ook niet meer dat het uit het kerkelijk leven zal verdwijnen. Maar we zijn die discussie in ieder geval voorbij. Noodgedwongen, maar ik zie het ook als een zegen. Dat God daarin ook iets liet zien van zijn almacht. En u zult die verhalen in de achterliggende periode ongetwijfeld ook gehoord hebben van mensen die totaal uit de wereld via de livestream in aanraking kwamen met het evangelie. volwassen werden gedoopt, belijdenis deden en lid werden van een gemeente. Dit is onze Godgemeente. Wat wij als een beperking zien, en daar doe ik niets van af, ook niet als vader van een gezin, dat is voor God een gelegenheid om zijn almacht te tonen. Om te laten zien dat hij er boven staat. En dwars door alles heen zijn koninkrijk laat komen. En is dat niet de troost van een christen? Dan wil ik voor de laatste keer even met u kijken nog naar Romeinen 13. En even met u letten op de manier waarop Paulus de dingen formuleert. Daar zegt hij het volgende, en dat komt een paar keer terug, allereerst in vers 4. De overheid die door God over ons is gesteld, is een dienares van God. Ziet Mark Rutte dit zo? Nee, ik hoop het. Ik hoop het echt van harte. Ik heb niet die indruk. Ziet het huidige kabinet dit zo, op een enkele uitzondering na? Niet. Maar dat is niet de vraag, of ze het wel of niet zien. Nee, vraag het in de dagen van Paulus en Nero. Of hij zichzelf als een dienares van God ziet. Hopelijk blijft het bij een spottende schaterlach van Nero. Maar Paulus zegt het niet voor één keer. Kijkt u maar even met me mee. Er staat, zij is Gods dienares, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees, want zij draagt het zwaard niet te vergeefs. En dan komt die uitdrukking opnieuw terug. Want zij is een dienares van God. En in vers 6 nog een keer, zij zijn dienaars van God. Het is dus niet zomaar een slip of the tongue, een opmerking in de marge. Zo even tussen neus en lippen. Het staat drie keer kort achter elkaar. Dat betekent dat Paulus dit ook echt ziet als iets van een principe. De overheid als dienaar van God. Ongeacht of die overheid met zijn eigen hart persoonlijk God dient of niet. Het is een troost. Om die troost te kunnen zien, moeten we eigenlijk teruggaan naar de schrift waar Paulus dit uit put. Dat is de laatste keer dat ik vanmiddag met u terugblader, maar nu moeten we dus naar het Bijbeltje van Paulus en dat is het Oude Testament. Ik kijk met u naar Daniël. Kijkt u maar even met me mee. Daniël 2. Als er één iemand is geweest in het Oude Testament die moest nadenken over de vraag, wat doe ik wel of wat doe ik niet, ook in het contact met de overheid, dan is dat Daniël geweest. Die als jonge jongen verbannen werd, meegenomen werd naar dat grote Babel, daar in dienst kwam van de overheid, al heel snel carrière maakte aan het hof van de overheid en op een gegeven moment behoorde tot de rechterhand van de keizer of van de koning Nebukadnezar. Wat een plek. Ik benijd hem niet. Ik weet niet of u iets weet van het hofleven van Nebukadnezar. Nou, dat wil je jezelf en je kinderen niet hebben. Die feest, gruwelheden die daar plaatsvinden, zo'n leeuwenkuil, maar die was er niet alleen voor Daniël. Hoe men omging met een mensenleven, dat telde niet eens. En Daniël staat daar. En op enig moment wordt hij geroepen, omdat hij bekend staat als iemand die de dromen kan uitleggen. Dan geeft Daniël een volgende inleiding en ik denk dat dat voor ons vandaag de dag nog steeds belangrijk is. Hij zegt dan het volgende in vers 37 van Daniël 2. Gij, o koning, zijt een koning der koningen. U staat boven alle koningen. En dan staat er geen punt, maar dan staat er bij mij een punt, komma. Want de God van de hemel heeft u een koninkrijk, macht, sterkte en eer gegeven. Wij zouden vandaag de dag zeggen, in één keer relativeert Daniël de almacht van Nebukadnezar en plaatst deze hoge man eerst boven alle koningen en daarna direct als mens onder God. Het is ook maar een dienaar, Nebukadnezar. God geeft hem macht. En tijdens de regering van Nebukadnezar komt hij erachter dat er een God in de hemel is die zomaar opeens die macht hem kan ontnemen. En dan verandert deze machtige koning in een ontaard mens. Die over de grond kruipt, gras vreet en zich bevuilt. Kijk, dat is nu de koning van een christen. De Heer. Die de macht geeft. En de macht neemt. Wanneer hij dat wil. Aan wie hij dat wil. En tegelijkertijd zelf koning blijft. Wat een rust gaat hiervan uit. Ook in deze woelige tijd. Met alle vragen waar wij als christen voor komen te staan. Want het gaat schuren, het scheurt nu al tussen de overheid en de kerk. Tussen de christenen aan de ene kant. De mensen die totaal anders in het leven staan aan de andere kant. Maar als het goed is, en ik zeg dat ook vanmiddag tegen mezelf, gemeente, en ik heb dat vaak niet in mijn broekzak, versta me goed. Maar als het goed is, leeft een christen toch vanuit de Heere regeert. En laat de schrift zien hoe God regeert. Bij Daniel, bij Esther en Nehemia. In de dagen van de zaligmaker. Maar ook in het leven van Paulus. Wat we zeiden tegen elkaar aan het begin van deze preek. Als Paulus deze brief schrijft aan de gemeente van Rome. En ze verlangen uit om deze gemeente zo snel mogelijk te mogen bezoeken. Kon hij niet bevroeden hoe hij ooit nog een keer in Rome zou komen. Namelijk als een gevangene van Jezus Christus. Maar let u er maar eens op in de slotversen van Handelingen. Als Paulus dan uiteindelijk arriveert in Rome als een gevangene, wordt opgesloten eerst in een appartement dat hij kan huren en dan later in een kerker waar hij uiteindelijk terecht wordt gesteld. Lees je dat bij jezelf vanuit de macht van Rome en dan denk je, nou ja, toe maar, dat is een van de velen toch. Ook iemand met vreemde gedachten. Maar dan eindigt Handelingen met de woorden dat het woord ongebonden, ongeketend staat er en vrijmoedig in vrijheid verkondigd wordt. Alsof God laat zien dat het woord van hem dat gebracht werd door een gevangene in de wereldstad van die dag, de vrijheid krijgt om in de straten van Rome de naam van Jezus Christus te verkondigen. Kijk, dan zie ik zo opeens allemaal dingen oplichten. Dan zie ik daar een slavinnetje van Naaman. Er is een profeet in Israël. Kribbe in Bethlehem. Een neefje van Paulus. Een gevangene in Rome. Zo werkt de Heer. Ook in 2022. Laten we afstappen, gemeente, van het machtsdenken. Het groepsdenken. Tellen in aantallen. Maar laten we onze hoop op God gaan vestigen. Ook met het oog op de tijd waar wij voor staan. De Heer regeert. En twee dingen weten. Dat we in deze wereld niet over onze bolletje worden geaaid en complimenten ontvangen van de wereld. Dan doen we het verkeerd. Maar dat we beladen worden op bepaalde momenten met hoon, met spot, uitlachen, vernedering. Precies zoals Jezus behandeld werd in zijn leven. Maar door die spot en door die hoon laat God zien dat hij regeert. En hoe hij dat doet, als een hem. dat valt buiten onze macht. Dat wat wij mogen doen, is handen vouwen. Bidden voor ons en voor onze kinderen. Of God ons vasthoudt en veilig thuisbrengt. Amen.